Hallo, Dardemal, goedemorgen. We kunnen misschien naar Psalm 23 gaan. We zitten nog altijd in Psalm 23. We zitten ondertussen al aan deel 3. Ik wil me weer al opnieuw enkel richten op die eerste twee versen van Psalm 23. Ze zijn zeer belangrijk en het is heel belangrijk om er bij stil te staan. Ik heb er in deel 1 en deel 2 bij stil gestaan. Ik wil er vandaag nog een laatste keer in het derde deel weer bij stil staan. Omdat het goed zouden begrijpen wat dat die eerste twee versen ten diepste betekenen. Dus, vers 1 en 2, het is alles wat ik ga lezen, niet de rest van de psalm. Vers 1, psalm van David. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Hij doet me neerliggen in grazige weiden, hij leidt me naar stilstaande wateren. Twee hele belangrijke versen, die zeer rijk zijn. Vooral goed om over na te denken ook. Nog even kort herhaal wat ik in deel 1 en deel 2 gezien heb. Weet je nog, David zegt... De Heer is mijn herder. Wat betekent dat voor hem? Maar vooral ook, wat betekent dat voor ons? Want de tekst gaat niet alleen voor David, maar ook voor ons. In welk opzicht is de Heer zijn en ook onze herder? Als David zegt, mij ontbreekt niks. Moet dat letterlijk nemen? Ja, natuurlijk moet dat niet letterlijk nemen. Want als je kijkt naar het leven van David, had hij wel degelijk gebrek. Hij leed soms honger, hij leed soms dorst. En hij had daar dan een stuk geen woonplaats. Dus hij had gebrek. Maar waarom zegt hij dan, mij ontbreekt niks? Ja, luister eens naar wat Paulus zegt. Je moet er niet naartoe gaan. Luister een keer. Het is één vers uit 1 Korintiërs 4:11. Tot op dit moment, zegt Paulus, lijden wij en honger en dorst en hebben we geen vaste woonplaats. En ik mag toch zeggen dat Paulus ook God heeft als zijn herder. En toch heeft hij wel gebrek. Waarom zegt David dan, mij ontbreekt niks? David gaat verder en hij zegt dat hij, dus de Heer, doet me neerleggen in grazige weiden. Ook hier, wat betekent dat? We mogen niet kijken naar ons Vlaanderenland, waar de schapen het goed hebben, altijd in overvloed leven. 12 maanden aan een stuk saprijk groen gras hebben. Nee, we hebben dat vorige keer gezien. De schapen in het Midden-Oosten staan niet dik. Ja, ze zijn slank en rank. Waarom? Omdat er maar 4 maanden aan een stuk saprijk roengras is. Dus wat betekent dat daar? Ik heb dan ook gezegd, om dat beter te begrijpen, moeten we naar de uittocht gaan. Want daar zien we God, onze Vader, met alle respect gesproken... functioneren als een herder voor zijn volk. Hij kunt daar heel veel uit leren, want God herdert zijn schapen 40 jaar aan een stuk. En hoe doet hij dat? We hebben dat gezien, hoe dat hij dat doet. Asaf zegt in een van zijn psalmen, niet naartoe gaan, psalm 78, vers 52, hij, God dus, liet zijn volk als schapen wegtrekken en leidde hen als een kudde door de woestijn. Hij heeft het over de Exodus. God is een herder voor zijn schapen. En we hebben gezien, vorige keer, dat Gods volk wel degelijk honger leed. En dat God ze met opzet honger deed lijden. En dat God ze met opzet dorst deed lijden. Ja? We hebben dat allemaal gezien. En dat God ze doelbewust... in allerlei van schijnbaar uitzichtloze situaties bracht. Ja? Waarom deed God dat? We hebben dat vorige keer gezien. Maar we zien ook dat God telkens het antwoord is op hun uitzichtloze situatie. Dat God altijd voorziet in hun noden. Maar dat neemt niet weg dat ze geen honger lijden, dat ze geen angsten hadden, dat ze geen dorst lijden. Zie je? Dus al deze beproevingen moesten voor het volk van God leermomenten zijn. Dat hebben we vorige keer gezien. Leermomenten, zodat ze zo rap mogelijk, zo vlug mogelijk zouden beseffen dat ze compleet afhankelijk zijn van God en reddeloos verloren zijn zonder hem. Ja? Dat was een spoedcursus die ze hadden. Ze hadden een jaar de tijd, dat was weinig. Een jaar de tijd om tot dat diep vertrouwen te komen in God. Want, hebben we vorige keer gezien, ze staan voor een serieuze uitdaging. Dus die vele tegenslagen moesten dienen om hun vertrouwen op God aan te sterken. Dus de Heere God was zeer intensief bezig met zijn volk. Er was geen tijd om te lanterfanten. God moest ze en wilde ze sterken, klaar voor een zware opdracht. Weet je nog wat dat een zware opdracht was? Ze moesten die 7 sterke, machtige volken uitroeien. Terwijl dat zij zelf het kleinste volk van alle volken zijn, hebben we gelezen vorige keer. Mozes zegt dat. Waarom, in vredesnaam, laat God het kleinste van alle volken, de 7 machtigste volken op aarde uitroeien? Weet je nog, de Enakieten? Troepen, soldaten van 2,20 meter minimum. Ja? En ze moesten het op, dat was mission impossible. Een onmogelijke operatie was dat. Maar toch zegt God, je moet dat doen. Wel, zodanig dat ze zouden beseffen dat ze het niet kunnen doen, maar dat ze het zouden in vertrouwen op God doen. En dat was niet gemakkelijk. Dat was niet gemakkelijk. Vandaar dat God zeer intensief bezig was met zijn volk. Dus, er moest een vertrouwensband groeien, zodanig dat het volk hun angsten opzij zouden zetten, voor die grote volken, en dat ze in vertrouwen op God toch zouden uittrekken en de strijd aangaan. Luister eens wat dan Mozes zegt. Wie is de man die bevreesd is en week van hart? Laat gij weggaan en naar huis terugkeren, zegt hij. Waarom? Omdat hij het hart van zijn broeders niet zou smelten zoals zijn hart. Met andere woorden, als je niet als strijdbare Israëliet in jezelf kan opbrengen om de strijd aan te gaan en vertrouwen op God, als je dat niet kan opbrengen, als je te bang bent, kom niet af voor de strijd, maar ga naar huis. Want anders ga je broers ook bang besmetten met je angst. Zie je dat? Dus God verwacht vertrouwen. Het was niet gemakkelijk, maar we moeten ook weten, we hebben dat ook vorige keer gezien, dat God hen voortdurend heeft gezegd, wees niet bang, want ik ben met u. Vrees niet, want ik ben met u. Ik zal met u meegaan. Het volk van God mocht niet kijken naar hun omstandigheden, niet kijken naar de grote machtige volken. Ze moesten vertrouwen op God. Ja? Zo simpel was het. Okay? Dat is in het kort wat we al vorige keer gezien hebben. Deze morgen gaan we nog wat verder nadenken over het herderschap van God. Wat betekent het dat God zijn volk herdert? De Heer is mijn herder. Wat betekent dat? Laten we daarom eens naar Deuteronomium 8 gaan. Deuteronomium hoofdstuk 8. Dat is het 5e boek van het Oude Testament. Deuteronomium hoofdstuk 8. Ik zal een beetje wachten totdat iedereen op de plaats is. Deuteronomium hoofdstuk 8. Dus ik heb net gezegd, God wil dat er een vertrouwensband ontstaat tussen het volk en hem. Dat was heel belangrijk. Maar God wil tijdens hun verblijf in de woestijn nog een aantal andere dingen van zijn volk. Hij wil hen, en daarover zullen we van deze morgen nadenken, 2 belangrijke levenslessen leren. Een eerste levensles vinden we in vers 2. Dat zal mijn eerste puntje zijn. Tweede levensles vinden we in vers 3, dat zal mijn tweede puntje zijn. Dus laten we eerst die eerste levensles, dat God gaan we leren, lezen in vers 2. Dan spreekt Mozes tot het volk en hij zegt, ook moet u heel de weg in gedachten houden, waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat gij u zou verootmoedigen, door u op de proef te stellen, en nu komt het, om te weten wat er in uw hart is. Of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Dat zal mijn eerste puntje zijn. Om te weten wat er in uw hart is. God stelt hen op de proef om te weten wat er in uw hart is. Nu, de vele woestijnbeproevingen moesten er dus, waren dus een middel. Niet alleen om hen te verootmoedigen, maar het was ook een middel die God gebruikte om te weten wat er in hun hart is. Nu, het is natuurlijk niet God die moet weten wat er in hun hart is. Want God wist al lang, voordat ze het beloofde land zouden binnentrekken, hoe ze zouden reageren op elke uitzichtloze situatie. God wist dat al op voorhand. De Heer zegt trouwens zelf tegen Mozes dat eens het volk in het land van Melka honing zou leven, dat ze na één generatie God zouden vergeten. Hem de rug zouden toekeren. Dus God wist dat al op voorhand. Zo weet God wat er in het hart is van de mens. En daarom zegt hij dat hij hen op de proef wilde stellen, nee, om te weten wat er in uw hart is. Dus het is zij, het volk zelf, die moeten weten wat er in hun hart is. Want ze wisten het niet. Ze hadden daar geen gedacht van. Het was absoluut noodzakelijk en van essentieel belang dat het volk van God gevormd werd in de woestijn. Ja? Het moest niet alleen God beter leren kennen, het moest ook zichzelf beter leren kennen. Heel belangrijk, broers en zussen, ook voor ons in ons christelijke wandel. We moeten God beter leren kennen, maar we moeten ook onszelf beter leren kennen. Straks daar meer over. En zoals je zult zien, het volk van God had geen flauw idee waar ze stonden op vlak van hun geloof. Ze hadden geen flauw idee waar ze stonden op vlak van hun geloof. Kijk, ik wil met jullie keer naar Exodus 15 gaan. God moest hen tonen waar ze stonden op vlak van hun vertrouwen op God, op vlak van hun vertrouwen, op vlak van hun geloof. En we zien inderdaad, God had zo pas, Exodus 15, het machtigste leger van de wereld verdronken. Hè? Al de Egyptische soldaten, de paarden, karren, allemaal, het was allemaal overwonnen, verdronken. En als reactie was het volk van God vervuld met blijdschap. Lees maar een keer vers 1, Exodus 15, vers 1. Dan zingen ze allemaal, ik zal zingen voor de Heer. Want gij is hoog verheven. De Heer is mijn kracht, mijn lied. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik. Dus zoals wij hier deze morgen gezongen hebben met ons hart, zien we dat deze mensen hier precies hetzelfde doen. Vol ontzag. Vol van dankbaarheid. Met blijdschap. Ja? Wat dan normaal is. Ze hebben net een heel groot wonder gezien. En als je dat zo leest, dan zeg je bij jezelf, wauw, het is best wel goed hier met het volk. Ja, op geestelijk vlak staan ze er goed voor. Ze prijzen de Heer, ze loven hem, tof. Maar, broers en zussen, we weten dat ook in ons eigen leven. Zingen voor de Heer is één ding. Maar vertrouwen op hem, wanneer je staat te schudden en te beven van angst voor een inakiet, dat is nog wat anders, hè? Ja. Dat zijn twee compleet verschillende dingen. Ja? En de Heer wil dat die dingen samengaan. Even later lees je dat het volk het volgende zegt. Alles wat de Heer ons heeft opgedragen, alles wat de Heer heeft gesproken, zullen wij doen en we zullen hem gehoorzamen. Oké, goed. Maar zeggen dat je God zal gehoorzamen is één ding. Dat doen en dat uitleven is natuurlijk weer iets helemaal anders. Dus het volk van God wist absoluut niet waar het stond op vlak van hun geloof. Het ene moment zingen ze voor God en zeggen ze, Heere, we gaan jou gehoorzamen. Maar wat doen ze het andere moment? Nog een stierkalfboom, zeg je? Ja? Ja, we kennen dat verhaal wel. Een maand later nog maar, een maand later, nadat God dus het Egyptische leger vernietigd had, komen ze aan de berg. Mozes gaat de berg op. Hij zit daar. 4 of 5 weken blijft hij weg. Wat gebeurt er? Ze maken een gewoon stierkalf. He? Dus de stilte van God en de afwezigheid van Mozes had gewoon wat er in hun hart was, die ongehoorzaamheid, naar de oppervlakte gebracht. En wat zeiden ze tegen dat stierkalf? Dat stierkalf was de God die hen bevrijd had uit Egypte. Zie je? En dat was nog maar een maand later. Dus ze wisten niet wat er in hun hart was. En broers en zussen, ik geloof dat dat ook met ons zo is. Ik geloof dat ook wij dingen in ons hart hebben, zelfs al heb je Gods geest, ja, dat ook wij dingen in ons hart hebben die niet goed zijn. Ja, die God ons wil tonen. Ik ervaar dat en ik ben er zeker van dat jullie dat ook ervaren. Ja? Dingen die niet goed zijn. Ik geef een voorbeeld. Dingen die we niet weten. Hè? Kijk een keer naar Petrus. Ja? Petrus, 3 jaar aan een stuk, at hij samen met de Heer Jezus. Hij sliep naast de Heer Jezus. Hij werd geleerd door de Heer Jezus. Ze spendeerden heel veel tijd samen met elkaar. En op een gegeven moment kwam hij tot het punt dat hij de Heer Jezus bewonderde. En hem lief had. Zodanig zelf dat hij zegt. Wat zegt hij nog tegen de Heer Jezus? Ik lees het u voor. Heer, ik ben bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven, zegt hij. Weet je dat nog? We kennen dat allemaal wel. En Petrus meende dat ook van hart. Van harte, hij meende dat. Maar Petrus wist niet wat er in zijn hart was. Hij was daarvan overtuigd, want de Heere Jezus moest hem dat tonen, dat dat niet in zijn hart was. Weet je dat nog? Dus, broers en zussen, ik wil niet met stenen smijten, maar het is niet omdat je staat te zingen voor de Heere en omdat je zegt, ik heb de Heere lief, of omdat je ook ervan overtuigd bent dat je de Heer lief hebt, dat wil niet zeggen dat je voor hem zal sterven. Ja? We moeten daarmee oppassen. We mogen niet denken van onszelf dat we iemand zijn dat we niet zijn. Ja? Kijk een keer naar Noord-Korea en naar Afghanistan. Heel veel broers en zussen van ons worden zwaar vervolgd daar. En je mag erop rekenen dat er heel veel broers en zussen tot het einde doorgaan. En Christus niet verloochenen. Ja? Maar er zijn ook veel broers en zussen die hem wel verloochenen. Desondanks het feit dat ze hem wel lief hebben. Desondanks het feit dat ze wel de geest van God hebben. Die reageren zoals Petrus reageert. Zie je dat? Dus je kan dan maar weten wat er in je hart is als je in het moment zelf voor de feiten staat. Zie je dat? En dat is wat de Heer natuurlijk probeert te doen met ons. En natuurlijk ben je daar verdrietig over bij momenten, maar broers en zussen, kijk, als je tot inkeer komt, dan ben je inderdaad een nieuwe schepping. Dan komt Gods geest in je wonen. Maar je moet ook nuchter blijven. Je mag niet verwachten van jezelf dat je meteen, zeg maar, zo heilig als de pols bent. Je mag dat niet verwachten. Ja? Ik bedoel, wat gebeurt er als de geest in je komt wonen? Ga je dan plotseling de belangen van je broers en zussen gaan behartigen zoals je zelf jouw eigen belangen behartigt? Ga je dat plotseling gaan doen? Ik denk het niet, hè. Laat ons eerlijk zijn, broers en zussen. Natuurlijk gaan we nog egoïstisch gedrag vertonen. En natuurlijk gaan we nog heel dikwijls kiezen voor onszelf en niet voor de ander. En natuurlijk gaan we nog grote gedachten hebben over onszelf. Dat is normaal, ja. Dat is omdat we nog maar aan het prille begin staan van dat transformatieproces. Dus de geest komt in ons wonen en wat gebeurt er? Hij verandert ons van gedaante langzaamaan meer en meer naar het beeld van Jezus Christus. En wat gebeurt er dan? Vanaf dat moment gaat de geest ons minder egoïstisch gaan maken. Minder hoogmoedig gaan maken. Minder onverschillig en minder hardvochtig gaan maken. Dat is wat de geest doet met ons. Besef je dat? Ben je daarvan overtuigd? Sta daar een keer bij stil en denk daar een keer over na. Dat is een heel lang en traag veranderingsproces. En ik weet nog heel goed, in het begin van mijn bekering, toen ik pas tot een keer kwam, en dat ik zo de Bijbel begon te lezen, en dat ik het verhaal van Petrus las, en ik zag hem, en hij verloochende de Heer Jezus. En ik zeg, Petrus, jongen, hoe is het mogelijk? Hoe kan je dat nu doen? Ik zou dat nooit niet gedaan hebben aan jouw plaats, zei ik tegen mezelf. Nooit niet, Petrus toch. Ik stelde me direct wel boven Petrus, weet je wel. Maar wat wist ik dat er in mijn eigen hart was? Ik wist dat niet. Ik was een zuigeling in Christus. Ik was amper. Ik was maar pas begonnen met mijn geloof. Ik kende amper mijn eigen hart. Nu ben ik 17 jaar christen en nu begin ik mijn hart een beetje te kennen. Maar ik moet wel zeggen, het heeft jaren geduurd voordat ik ervan overtuigd was dat ik precies zoals Petrus was. Dat heeft jaren geduurd, broers en zussen. Ja? Op een gegeven moment besefte ik, ah, inderdaad, na 5 of 6 jaar, inderdaad, Petrus, ik ben net zoals ik zo ook de Heer Jezus verloochend heb. Precies, voilà. Maar dat is omdat Gods geest in je komt tonen, omdat Gods geest jou door de jaren gaat van veranderen en ons toont waar, wat er in ons hart aanwezig is. En broers en zussen, ik heb geleerd in die 17 jaar dat God dat op een manier doet dat precies lijkt een meesterchirurg. God geeft alles onder controle. En het ziet eruit dat hij dat niet onder controle heeft. Maar hij gebruikt alle soorten van omstandigheden en conflicten, waardoor dingen in je hart naar boven gaan komen. Hij is daar zeer gespecialiseerd in, God. En hij weet precies hoe hij ons moet veranderen. Als hij ziet. Dus op vlak van hoogmoed gaat hij ons bepaalde dingen gaan. Gaat hij dat tonen en gaat hij ons in bepaalde toestanden conflicten gaan brengen, zodanig dat je jezelf beter gaat leren kennen en gaat zien, tja, dat wist ik niet. Dus God gaat onze gedachten, die we hebben over onszelf, hij probeert dat te veranderen. Ja? Het hart, dat is iets dat God heeft gemaakt. En moet ik je luisteren, gemaakt. Moet ik je luisteren wat dat Spreuken 17:3 zegt. Dus als het gaat over God die onze harten beproeft, hij zegt, lezen we dit, Spreuken 17:3, moet er niet naartoe gaan, ik lees het u voor. Een smeltkroes is voor het zilver en een oven voor het hout, maar de Heer beproeft de harten. Dus onze harten worden door God zelf beproefd. Dat wil zeggen dat hij de dingen, zilver, dros komt naar boven, hout, dros komt naar boven, omdat dat beproefd wordt. En dat is hetzelfde met ons hart. Wat er in ons hart is, brengt God naar boven. En hij is daar zeer goed in. Dat is, ja, hij is daar een meesterchirurg in. En het is op bepaalde momenten in ons leven inderdaad vernederend. En pijnlijk. Ja, we hebben dat allemaal wel. Als je kijkt naar Petrus. Petrus, hij huilde bitter. Omdat hij zichzelf zag als een lafaard. Ja? En hij houde daarover bitter. Maar het is de bedoeling, broers en zussen, dat de geest dat niet enkel doet om ons te vernederen. Hij doet dat om ons langzaam te veranderen. Hij leidt ons zachtjes, weet je wel? Niet te hard. Anders zou je het niet meer zien zitten, weet je wel? Maar de geest doet dat zachtjes. En langzaamaan verandert hij ons. Kijk naar Petrus. Uiteindelijk was hij wel bereid om te sterven voor de Heer Jezus. Hij was gekruisigd onderste boom. Was hij wel bereid. Maar dat was een langzaam proces. Zie je? Dus als je tot één keer komt, ik weet niet of ze die pas bekeerd zijn. Als je tot één keer komt, je moet nog geen grote gedachten hebben over jezelf. En als het niet rap genoeg gaat, moet niet panikeren. De geest neemt zijn tijd met jou. Oké? Goed? Je gaat met de jaren ook merken, als je langer christen wordt, dat je ook zelf aan het veranderen bent. Maar dan moet je ook actief mee gaan werken aan dat proces, dat transformatieproces natuurlijk. Dat tegenover moet je oppassen dat je de geest niet blust, dat je hem zijn werk laat doen. Ja? Maar als je hem zijn werk laat doen, dan ga je zien dat je zelf gaat veranderen. Ja? En dat is een teken dat je ook groeit. Als je zelf gaat veranderen. Zie veranderen. Bijvoorbeeld, als je meer en meer een sterker gevoel hebt van je tekortkomingen. Ja? Je groeit daarin. Meer en meer zie je tekortkomingen. En dat wil zeggen dat je aan het groeien bent. En als je meer en meer gaat je tekortkomingen opmerken, ja, dan ga je een meer nederige houding aannemen. Dat is de kettingreactie. Ja? Omdat je dan gaat beseffen dat je inderdaad, tekortkomingen hebt en dat je afhankelijk bent van God en hem vraagt om daarin te veranderen. Dus die relatie begint nauwer en nauwer te worden. Zie je dat? Het is een verbondenheid dat God wil met jou. Dus hij toont je jezelf en hij zegt, kijk, ik zal jou helpen daarin. Vertrouw maar op mij. En dan ga je langzaamaan gaan zien dat je minder egoïstisch wordt. Minder hoogmoedig, minder hardvochtig. En dat je meer liefdevol gaat worden. Dat is het proces van de Heilige Geest die je daarin meeneemt. Zie je dat? En je ziet dat van jezelf en je beseft dat van jezelf. Op een morgen sta je op, 10 jaar later, en zeg je, wauw. Ik ben gevoeliger geworden voor dit en voor dat, terwijl ik daar vroeger zo hardvochtig over was. Ja? En dat is het mooie. Wat is de vrucht van Gods geest? Zachtmoedigheid. Ja? Zachtmoedigheid. Je wordt zachtmoediger met de jaren tegenover de mensen. Ja? Vooral tegenover de mensen. Dus, God is zo bezig met zijn volk in de woestijn. Hij verootmoedigt hen in de woestijn. Ja? En het is duidelijk om hen wel te doen. Lees maar een keer Deuteronomium 8. Deuteronomium 8. Het is verootmoedigen om hen wel te doen. Deuteronomium 8. Vers 16. Die u in de woestijn het manna liet eten, dat uw vaderen niet gekend hadden, opdat hij u zou verootmoedigen en op de proef stellen, en nu komt het, om u uiteindelijk wel te doen. Dus als je het moeilijk hebt, broers en zussen, met dat vormingsproces, wat dat God allemaal toelaat in jouw leven, hou in je achterhoofd dit vers. Uiteindelijk is het allemaal om u wel te doen. Dat was zo ook voor het volk in de woestijn, en dat is ook zo met ons, Romeinen 8:28. Ken dat vers. Het is allemaal ten goede dat de dingen werken in ons leven, broers en zussen. Dat is puntje 1. Oké, puntje 1. God toont ons wat er in ons hart is door ons in allerlei omstandigheden te brengen. Dan kom ik bij puntje 2. We zitten nog altijd in Deuteronomium 8. En puntje 2 is vers 3. God wil hen nog een tweede belangrijke levensles leren. Vers 3. Hij verootmoedigde u, daar heb je dat woord weer. Hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vader niet gekend hadden. En dan komt het weer al, opdat u zou weten dat de mens niet van brood alleen leeft, maar van elk woord dat uit Gods mond komt. Nu, dat is een heel belangrijk vers, hè? Ik weet niet wat er allemaal door jullie hoofd spookt of heen gaat als jullie aan dit vers denken. Maar aan wat denken jullie zo allemaal als Mozes hier zegt dat de mens niet zal leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit Gods mond komt? Zeg je?
Jezus die zegt,
ik ben het brood. Ja. Zie dat? Jezus die zegt, ik ben het brood des levens. Dat zijn de gedachten die in ons hoofd komen. Dat klopt inderdaad. Maar zou Mozes daarnaar refereren? Daarnaar verwijzen? Kijk, ik ga eerlijk zijn met jullie. Ik heb dit vers altijd verkeerd begrepen. Jaren aan een stuk. De Heer Jezus citeert dat vers. Daarom is het belangrijk dat we er een keer bij stilstaan. Wat ik altijd heb gedacht, is waarschijnlijk hetzelfde van jullie denken. Namelijk, een mens zal niet leven van brood alleen, maar door elk woord dat uit de mond van God komt. Dus, we denken, brood voor het lichaam en Gods woord voor de geest. Is dat wat we altijd gedacht hebben? Nee? Ja? Ik was er ook altijd van overtuigd. Brood voor je lichaam, mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit Gods mond komt. God geschreven woord. Oké. Wel, persoonlijk ben ik niet meer van die uitleg overtuigd. Ik geloof niet dat Mozes dat hier zo bedoelt. Ik zal proberen je mee te nemen om dat te tonen. Want op het moment dat Mozes die woorden hier spreekt, hebben ze al een Bijbel. Waar bevonden ze zich? In de woestijn. Was er al Gods woord? Was Genesis al geschreven? Nee, de 5 boeken van Mozes moesten nog geschreven worden. Dus, wat zegt Mozes hier? Dat was een leem van elk woord dat uit Gods mond komt. Ik kan niet refereren naar Gods woord. Was dat een Gods woord nog niet? Pas op, kom nog meer achter hoor. Dat is alleen een puntje. Als je naar de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst gaat kijken, dan ga je dat woordje woord niet vinden. Elk woord dat uit Gods mond komt, staat daar niet in de grondtekst. Nee, dat is door vele jaren, door de vertalingen, is dat een beetje misbegrepen, misvertaald. Ik wil je de grammaticale details besparen, maar wat er letterlijk in de Hebreeuwse grondtekst staat, is het volgende. De mens zal niet leven van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van God komt. Maar van alles wat uit de mond van God komt. Ja? Alles wat uit de mond van God komt, is geen verwijzing, ik zeg het nogmaals, is geen verwijzing naar Gods geschreven woord. De boeken van Genesis tot Openbaring. Alles wat uit Gods mond komt, is geen verwijzing naar Gods geschreven woord. Ja? Jezus citeert dat vers hier, hè? Dat is geen verwijzing naar Gods woord. Weet je nou wat dat wel een verwijzing is? En verschiet niet, hè? Naar Genesis, hoofdstuk 1, vers 29. Je moet er niet naartoe gaan. Genesis, hoofdstuk 1, vers 29. Laat me een vraag stellen. Van wat zegt God dat de mens zal leven? Daar, in dat vers, hoofdstuk 1, vers 29. Weet er dat iemand? Een mens zal leven van? De opbrengst van het land. Inderdaad, dat is even verder dat dat gezegd wordt. Hè? Maar helemaal, als de mens nog niet geschapen is, zegt God dat de mens zal leven van gewassen en boomvruchten. Dat is het voedingsprotocol. Ja? Van gewassen en boomvruchten zal de mens leven. Daaruit zal de mens zijn essentiële voedingsstoffen trekken. Zeg maar zijn energie. Voor zijn dagdagelijks taken. Hè? Voor de tuin van een te onderhouden. Ja? Voedingsstoffen, hè? Gewassen en boomvruchten. Maar mag ik een keer een vraag stellen? Is God gebonden aan gewassen en boomvruchten om een mens zijn leven te houden? Nee toch? Of wel? Nee toch? God is toch bij machte om op elk moment in de geschiedenis de menukaart van de mens te veranderen of niet? Oké. Als God nu zou zeggen, vanaf vandaag, een mens zal leven van wortels alleen, dan zou een mens leven van wortels alleen. Oké? En dat is nu precies wat hij doet in de woestijn, hè, broers en zussen. Want, wat zegt God voor de mens zal leven in de woestijn? 40 jaar aan een stuk? Manna, was dat iets dat bestond? Lees maar een keer, vers 3. Iets dat nog niet bestond. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten. En dan lezen we, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hebben. Zie je dat, broers en zussen? God creëert iets heel speciaal voor zijn eigen volk. Waarom zou hij dat doen? Manna. Heel speciaal voor zijn eigen volk. God doet daar iets unieks. Weet je waarom dat hij dat doet? Om te tonen aan zijn volk dat het niet het manna is, of de boomvruchten, of de gewassen die hen in leven houden, maar alles wat uit Gods mond komt. Met andere woorden, wat God bepaalt waarvan een mens zal leven, daarvan zal een mens leven. Dat is wat ik geloof dat die uitdrukking betekent. Alles wat uit de mond van God komt, betekent een mens zal leven van wat God bepaalt dat een mens zal leven. Dus God gooit het voedingsprotocol in de woestijn compleet overhoop. En kijk een keer naar Mozes. Wat gebeurt er als hij 40 dagen op de berg zit? Wat eet hij 40 dagen aan een stuk? Sojascheun? Wat eet hij 40 dagen aan een stuk? Hé? Niks, hé? En wat drinkt hij 40 dagen aan een stuk? Niks. Waarom? Mens, zijn leven van brood alleen. Maar alles, van alles wat uit de mond van God komt. God is niet gebonden aan een voedingsbron. Zie je dat? Het is toch mooi als je dat zo ziet. Ik vind dat mooi. Nog een voorbeeld. Elia. Wat gebeurt er met Elia? De profeet van God. Machtig gebruikt geweest door God. Nou, alles wat er gebeurt was op de berg Karmel. Wat doet hij? Hij vlucht weg voor Jezebel, richting de woestijn. Hij zit 1 dag ver in de woestijn. Wat gebeurt hij? Hij wordt depressief. Hij wordt neerslachtig. Hij ziet niet meer zin. Hij wil sterven. En wat zegt hij? Ik ben niet beter dan mijn vaderen. Klinkt daar een belletje? Ik ben niet beter dan mijn vader. Waarom zegt hij dat? Omdat ook God bezig is met hem. Om te tonen wat er in zijn hart is. Maar bon, wat zegt hij? Hij wordt neerslachtig. Ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij valt in slaap van verdriet. En wat gebeurt er? Weet er dat iemand? God stuurt een engel naar hem. De engel schudt hem wakker. En zegt, kijk, word ik je wakker, eet ik hier het wat. Je krijgt een beetje eten. Je hebt zijn buikje goed vol. En hij valt weer in slaap. Van depressiviteit. Wat gebeurt er? De engel maakt hem weer wakker. En staat weer een maaltijd voor hem klaar. Je eet dat weer op. En wat gebeurt er? Hij vertrekt, je is weg, je zwerft door de woestijn 40 dagen en 40 nachten zonder ook maar iets te eten. Zie je dat? Waarom? Omdat de mens niet zal leven van brood alleen, maar van alles wat uit Gods mond komt. God onderhoudt zijn profeet Elia zelf. Begrijp het, broers en zusters? Het is belangrijk dat we dat... En het is daarom dat de Heer Jezus dat citeert. Als de Heer Jezus in de woestijn door de duivel op de proef gesteld wordt. Hij wordt door de geest gedreven in de woestijn. En hij wordt daar op de proef gesteld. Dan eet hij en drinkt hij niet voor 40 dagen. Hè. Dus dat wil niet zeggen, als je daar leest, dat de Heer Jezus citeert Mozes tegen de duivel. En de Heer zegt, een mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit Gods mond komt, zegt hij. Dat wil niet zeggen dat Jezus daar 40 dagen aan een stuk mediteert op Gods woord en dat dat zijn voedsel is en dat hij zo in leven gehouden wordt. Nee, broers en zussen. Een mens zal niet leven van brood alleen, maar van alles wat uit Gods mond komt. Omdat het God is die zijn zoon onderhoudt in de woestijn. God heeft geen voedsel nodig om dat te tonen. Omdat je vertrouwensband, zie je dat? Dus zo was God bezig met zijn volk in de woestijn. Luister je wat Paulus zegt? Als het aankomt op God die de mensheid onderhoudt, die bepaalt van wat de mens zal leven. Paulus zegt in 1 Timotheus 4, 10, dat de levende God, dat God de levende God is, die een behouder is van alle mensen, en het bijzonder van de gelovigen. Dus het is God die de mens behoudt. Het is God die de mens behoudt. En God demonstreert dat, en daarmee wil ik afsluiten, zelfs, niet enkel op vlak van voeding, maar hij demonstreert dat zelfs op vlak van hun kleding. Lees maar een keer in vers 4. Deuteronomium 8, vers 4, dat zegt Mozes het volgende. De kleren die u droeg, zijn niet versleten. En uw voet raakte niet opgezwollen in deze 40 jaar, broers en zussen. Je moet je daar een keer bij stilstaan. 40 jaar aan een stuk waren hun kleding niet versleten. Stel je voor dat je 40 jaar aan een stuk dezelfde onderbroek draagt. Stel je voor. Maar het was zo in de woestijn daar. Ja. En die onderbroek versleet niet. Ik heb het omgerekend. 1 keer in de week je onderbroek wassen daar. En het komt neer op 2000 keer hebben ze een onderbroek gewassen. Hij was nog zo goed als nieuw. Zie je dat wat God aan het doen is met zijn volk? Zelfs op vlak van kleding zegt God, dat hangt niet van jullie af, dat hangt van mij af. Ik onderhoud jullie. Een mens zal niet leven van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van God komt. Zie je hoe God bezig is, hoe hij zo intensief bezig is met zijn volk. Hij toont hen wat er in hun hart is. Hij toont hen dat een mens leeft in afhankelijkheid van God. Zo intensief zijn ze bezig. En het volk moest zo leren, door al de tekenen en al de wonderen, leren vertrouwen op God. Daarom was God zo intensief bezig, want ze hadden een zware opdracht. Ze moesten dat vertrouwen hebben om de strijd aan te gaan. Als je niet vertrouwt op iemand, dan kan je die persoon niet gaan vertrouwen om iets te doen. Versta je het? Ze moesten strijden tegen zware, sterke volken. En als ze dat vertrouwen niet hadden op God, zou dat niet lukken. Maar daarom, vandaar al die tekenen en die wonderen. Zie je dat? En zo moeten we die uitspraak van Mozes begrijpen. En ik weet het, is niet gemakkelijk, maar ik hoop dat je ervan overtuigd bent dat je daar zo over gaat nadenken. Dat is wat ik denk dat deze tekst bedoelt. Dus, ik wil nu afsluiten. Bovenop het aansterken, bovenop het beproeven van Gods volk, zodanig dat ze zouden aansterken in een vertrouwensband met God, wil God hen ook tonen wat er in hun hart is, levensles 1, en wil God hen ook laten weten dat het Hij is die hen in het leven houdt op alle vlak, op alle vlak. Terug naar Psalm 23 nu, met die gedachten, zie je dat? De Heer is mijn herder in de woestijn, herdert Hij zijn volk. Terug naar Psalm 23. Dus, broers en zussen, als David zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks, dan spreekt hij over Gods voorzienigheid. Ja, mij ontbreekt niks, wil niet zeggen dat hij nooit niet tekort komt. Het is God die voorzien wat er ook zal gebeuren in zijn leven en ook in ons leven. Dus nogmaals, broers en zussen, hamsteren heeft geen zin. Als in de Lidl en in de Aldi de rekken leegkomen, moet je niet beginnen hamsteren. Oké? Ja? Tenzij dat God het ons oplegt, natuurlijk. In de dagen van Jozef moesten ze wel hamsteren. Oké? Maar dan had God het wel uitdrukkelijk gezegd. Maar als hij ons dat niet uitdrukkelijk zegt, dan moeten we niet beginnen hamsteren. Hamsteren. Niet hamsteren, maar hamsteren. Mevrouw heeft een klant, ze heeft het me verteld. Een koppel. In Pervezen is het die, ja, spijtig genoeg, enorm veel inkopen doet. Ze zijn een hele kassen vol met conserveblikken en wat weet ik allemaal. Dus, 2 kartonnen dozen, cappellini, spaghetti en zo. Goed, ik veroordeel niemand als je dat doet, maar als je dat doet, denk een keer na hier. Je zit hier met een God die alles in de hand geeft, oké? Vertrouw op God, hij zal wel voorzien, mij ontbreekt niks, zegt David. Het is daarvan dat ik hier vooraan sta, om dat te tonen. Dus nergens in de tekst zie ik dat David hier aan hamsteren is. Okay? Maar goed. Dus, als David zegt, hij doet me neerleggen in grazige weiden, dan spreekt hij over rust en vrede. Hij brengt me naar stilstaande wateren, een schaap, die gaat niet tot stromende wateren naderen. Waarom niet, is te bang. Zelfs als het veel te traag stroomt, een schaap mag scheel van de dorst zijn, hij zal daar niet van drinken. Wat moet de herder doen? Hij moet water eruit nemen en in een trog kuipen. En als het stilstaat, gaan ze daarvan drinken. Ja? Dus hij leidt me naar stilstaande water. Dat wil zeggen dat God ons in veiligheid, dat God ons in een veilige omgeving brengt. En hij zal wel zorgen voor ons water en voor ons eten. Mij ontbreekt niks. Zie je dat? Wij zijn zijn schaam. Hij heeft het trouwens beloofd. Ja? Dat is trouwens de taak van de herder. En niet onze verantwoordelijkheid. Want als je zelf die verantwoordelijkheid op je wil nemen, van die voorzienigheid, dan zeg je gewoon, ik ben mijn herder. En niet de Heer is mijn herder. Dus leg die verantwoordelijkheid maar aan de Heer. Dan ga je veel rustiger voelen. Ja? Geef dat maar aan God. Hij zal wel zorgen, hij heeft het beloofd. Oké? Goed, dat is het. Dat was die 2 versen. Ik hoop dat we wat dieper inzicht hebben verkregen. Denk daar nog wat over na. De volgende keer, in vers 3, gaan we verder met het feit dat David zegt, hij verkwikt mijn ziel. Heel mooi. Hij verkwikt mijn ziel. Het is niet wat hij denkt dat is. Weer al, sorry. Het is niet verfrissen. Het is niet dorsten. Een gevoel van dorst hebben. Nee, verkwikken. Het is een heel ander woord. Het gaat veel dieper dan dat. Maar dat is voor de volgende keer. Tot daar.